Welkom bij deze nieuwe aflevering van Data Talks, de maandelijkse podcast van DataSense en DataVice, waarin we praten met echte experten over hoe zij omgaan met data en hoe jij data inzetbaar kan maken binnen jouw organisatie. Mijn naam is Arianna.
En ik ben Dalai Lama,
de LLM van DataSense. En vandaag hebben we bij ons Jochem Klaas van Microsoft en Bart Gielen van DataSense te gast. Welkom. Jochem, kan je jezelf even voorstellen? Wie ben je, wat doe je, wat drijft je?
Goed, ik ben Jochem, momenteel Education Research Lead, zoals je al zei, voor België en Luxemburg. Ik werk momenteel iets van een 5 jaar, denk ik in september 5 jaar bij Microsoft. Wat een fantastische journey is geweest tot dusver. Verschillende rollen mogen vervullen en altijd aan het bijleren. Wat drijft mij? Dat bijleren is echt enorm belangrijk voor mij. Elke dag iets nieuws. En klanten kunnen helpen op de problemen die zij ondervinden.
Oké, mooi. Je hebt aerospace engineering gestudeerd aan de Universiteit van Delft. Hoe heeft die ervaring jouw kijk op innovatie en technologie beïnvloed?
Luchtruimtevaarttechniek, zoals dat dan heette in TU Delft, was een studie die ik gestart ben puur vanuit een passie voor het onderwerp. Dus luchtvaart en ruimtevaart. Verschillende, denk ik, momenten gehad in mijn leven die passie echt hebben aangewakkerd. Dus daarin binnengestapt met een enorme passie voor die onderwerpen. En dat zijn natuurlijk ook industrieën, zeker als we denken aan ruimtevaart, wat tot de verbeelding werkt, waar dat innovatie voor nodig is om de doelen te bereiken die ze in die industrieën willen bereiken. We zien ook heel vaak technologieën die in de lucht- en ruimtevaart of in die sectoren worden ontwikkeld, dat die op een bepaalde manier toch terugvloeien richting de consumenten. Denk aan zonnepanelen, bepaalde materialen en andere. Dus in de studie wordt er ook echt gedreven op als ingenieur te denken aan het nieuwste van het nieuwste, de envelope van innovatie toch weer een stapje verder te duwen om zo die activiteit in de lucht- en ruimtevaartsector een realiteit te maken. Met dan impact op innovatie in de consumentenbusiness.
Oké, ja, heel mooi. Wat waren die zaken die je hebt meegemaakt, omdat je zei van er zijn bepaalde gebeurtenissen geweest waardoor ik zwaar ben gedreven?
Ja. Ik heb altijd iemand in mijn familie gehad die bij de European Space Agency had gewerkt. En die nodigde mij af en toe uit in Noordwijk. Daar hebben ze een heel coole site waar dat ze daadwerkelijk satellieten maken in grote cleanrooms. Dat zijn heel nette ruimtes, waar dat zelfs het aantal stofdeeltjes per vierkante centimeter wordt gemeten. Zodat zeker die sensoren, als we zo'n grote satelliet afschieten naar de ruimte, dat er niks aan mankeert. Want zoals je wel kunt bedenken, je kunt dat niet zomaar even gaan repareren. En dan langs de luchtvaartkant, in de luchtkadetten, de Belgian Air Cadets, beland. Eigenlijk een semi-militaire organisatie die jongeren probeert warm te maken voor een militaire carrière in de luchtvaart. En daar leren zweefvliegen op een zeer jonge leeftijd. En dat was super leerrijk, super spannend en super plezant.
Allee, dus niet echt militair geworden, maar nee. Dan toch richting Microsoft gegaan. Ja. Je werkt daar nu samen met onderzoekers om de public cloud te gebruiken en om innovatie te versnellen. Welke opportuniteiten zie je daar en rond welke concrete initiatieven ben je nu actief?
Onderzoek is een, denk ik, een zeer specifiek domein. Zeker als het gaat over fundamenteel onderzoek, dan gaat dat weer, zoals ik een beetje zei, bij lucht- en ruimtevaart. Dat gaat echt over het verzinnen van nieuwe materialen, het verzinnen van nieuwe medicijnen, nieuwe methodes om bepaalde problemen op te lossen. Dus je kunt daar ook niet per se altijd de public cloud voor gebruiken om die innovatie voor te drijven. Ik denk wat wij momenteel in België en Luxemburg naar op zoek zijn, is voornamelijk leren wat dat onderzoekers nodig hebben in hun werk om innovatie te gaan drijven. En dan proberen wij te zien of dat wij in onze publieke cloud oplossingen die van heel fundamentele infrastructuur toewerken tot aan software-as-a-service producten, kunnen assisteren in hun dagdagelijkse werk. Bijvoorbeeld een onderzoeker krijgt ook e-mail die hij moet verwerken. Hij moet ook papers schrijven. Dat zijn allemaal elementen bijvoorbeeld waar we kunnen denken aan wat voor een rol zou generative AI erin kunnen spelen. Aan de andere kant is onderzoek altijd een super internationaal gebeuren. waarbij testen worden afgenomen door die partners in een onderzoeksconsortium bijvoorbeeld, kan je beginnen denken over, oké, hoe kan je die onderzoekers dan laten samenwerken op die databronnen op een heel secure manier. Het gaat ook over toegang tot de juiste infrastructuur. Wat het dan zijn of dat dat on-premise infrastructuur is die we in Vlaanderen rijkelijk beschikbaar hebben. Wat een geweldige investering is van de Vlaamse overheid en van Europa om innovatie te gaan drijven in de markt. Maar dan zijn er vragen of vraagstukken of vragen die je kan stellen over hoe toegankelijk is die infrastructuur als een onderzoeker over 2 uur iets wilt uittesten. En kunnen wij daar misschien een rol in spelen? Complementair aan wat er eigenlijk allemaal al bestaat qua onderzoeksinfrastructuur. Dus ik denk dat we daar als Microsoft heel nederig in moeten zijn en heel hard moeten proberen inleven in de onderzoeker en wat dat onderzoeker drijft en wat de onderzoeker nodig heeft. En ik denk dat we voornamelijk in die fase zitten.
En universiteiten in Vlaanderen bijvoorbeeld, welke zijn zo de meest vooruitstrevende, vooral datagerelateerde in combinatie met public cloud?
Ik zie nog maar sinds maart in rol. Dus ik zou willen zeggen dat ik alle universiteiten en hogescholen al heel diep ken. Maar de realiteit is dat dat nog niet zo per se is. We zijn er actief op aan het werken. Ik denk dat het bezoek van onze wereldwijde education lead een heel goed moment was om ook die mensen wat beter te leren kennen en hun uitdagingen en successen te leren kennen. Ik dacht eigenlijk, toen ik vanuit een data AI specialist rol kwam bij Microsoft, wat de functie was dat ik hiervoor deed, gefocust op de maakindustrie, dat ik eigenlijk niet zo heel veel data en AI-discussies meer ging hebben in de context van onderwijs, waar dat er voornamelijk nog naar Microsoft wordt gekeken vanuit een Microsoft 365 collaboratie-productiviteitsperspectief. Maar niks is minder waar. Denk in die interacties of tijdens die introductiesessies met universiteiten en hogescholen zijn dataplatformen de gesprekken die we continu aan het hebben zijn. Hoe kan ik transformeren van iets wat we al 20 jaar aan het doen zijn naar iets modern dat ons ook in staat stelt om meer aan self-service-analyses te gaan te voorzien aan onze departementen in ons onderwijs, om ons onderwijs te verbeteren, om data te harmoniseren tussen verschillende systemen die elk bedrijf heeft, zoals ERP, CRM-systemen, maar ook educatiespecifieke systemen, learning management systems, student information systems. En daar zie je wel gewoon dat het datagesprek niet veel anders is dan in de privésector. Uiteindelijk, en ik denk dat altijd iets is waar we heel veel rekening mee moeten houden of een perceptie die we moeten creëren. Universiteiten en hogescholen zijn heel grote bedrijven, als je de studenten meerekent.
Ja.
Dat maakt het wel uitdagend. Zeker omdat er toch kostgewijs hebben die een andere realiteit dan de privésector. Maar dat maakt het wel heel tof, want je moet echt on point zijn met de oplossing die je dan wilt voorstellen.
Ja, oké, okay, dat begrijp ik wel. Ik denk dat we dat zelf ook wel vaak merken, dat budgetten bij zowel overheid als bij gewoon ook onderwijsinstellingen, dat soms wat moeilijker is en dat die ook niet altijd krijgen waar nodig. Wat is eigenlijk de rol van een provider zoals Microsoft in het sturen van de strategie binnen organisaties, binnen ook onderwijsinstellingen, maar ook gewoon in het algemeen?
Dat is een heel goede vraag. Ik zit nu 5 jaar bij Microsoft en denk wat mij altijd is bijgebleven, en dat was zelfs altijd een sollicitatiegesprek, is dat zij heel duidelijk maakte van Jochem, je werkt niet bij Microsoft als je cool wilt zijn, want wij proberen onze klanten cool te maken. Dat ziet je ook in onze corporate strategy naar voren komen. Empower every person and organization on the planet to achieve more. Dus dat gaat niet over ons, dat gaat over de klant. En hoe wij als platformbedrijf klanten kunnen ondersteunen om hun eigen business beter te doen draaien. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat wij altijd de klant en onze partners en softwarebedrijven en edtechbedrijven hun eigen visie laten uitwerken. En wij assisteren hen voornamelijk om te bedenken hoe dat zij onze platform en onze technologie kunnen gebruiken om hun missie te versterken. Natuurlijk, in de era of AI zijn er wel ook veel bedrijven die naar ons zijn gekomen om ook advies te vragen. Door de snelheid die ons allemaal een beetje in verrassing heeft genomen. En daar hebben we misschien iets meer een leidinggevende functie nu, of een sturende functie. Maar fundamenteel blijven wij dicht bij onze corporate strategy, waar we andere bedrijven proberen te helpen.
Oké. Nee, mooi. Je hebt nu al een paar keer gezegd, ik werk nu ondertussen 5 jaar bij Microsoft. In die 5 jaar, welk traject bij een van jouw klanten heeft voor u nu de meest positieve impact gehad?
Oeh, dat is een heel goede vraag. Ik denk positieve impact voor mij, en dat kan ik misschien gebruiken dan om het antwoord een beetje te structureren. Dat zijn momenten waar ik veel dingen heb bijgeleerd, persoonlijk. Dat kunnen momenten zijn waar dat de feedback van de klant uitdagend was naar Microsoft toe. Terecht, 100%. Maar waar we dan iets moesten op voorzien of iets recht moesten zetten. Maar dat kan ook iets zijn, en dat is het meest impactvolle natuurlijk, is als de klant echt iets bereikt heeft met onze technologie. En ik denk, de beste feedback is altijd klantenfeedback. Dus als we met een klant kunnen toewerken naar een publiek verhaal over hoe dat zij de samenwerking hebben ervaren en hoe dat zij hun business goals of de doel die zij voorop hebben gesteld hebben kunnen bereiken, dan is dat wel dat is super fantastisch. En ik denk, we hebben ene klant in de maakindustrie in het specifiek, waar dat we heel vroeg hebben mee kunnen samenwerken om te innoveren op onderzoek, gebruikmakend van generative AI, maar ook klassieke AI-systemen. En die heeft daar ook publiek over gecommuniceerd. En dat was een processie van echternacht, omdat er langs onze kant door de verschuivende investeringen naar AI, de initiële teams waar we mee samenwerkten, ook andere prioriteiten hadden gekregen. Maar we hebben dat kunnen omvormen naar, wat ik zou noemen, een succesverhaal. Dat heeft mij misschien wel een paar jaren van mijn leven gekost, maar het eindresultaat mag er zijn. Dat was denk ik een heel impactvol moment.
Die jaren van je leven, daar zullen er nog wel wat komen, denk ik, als je nog even bij Microsoft gaat blijven werken.
Ongetwijfeld. Maar de jaren dat ik dan leef, heb ik wel echt geleefd.
Voilà.
Ik probeer het zo te geven.
Dat is al heel mooi. Ook in deze aflevering stelt onze eigen Dalai Lama enkele vragen. Ik heb het in de intro gezegd. Het is de bedoeling dat er één is waar we zelf niet op zouden komen. Zullen kijken of dat hij met iets goed is afgekomen. Ben je er klaar voor?
Jazeker.
Hier komt de vraag waar jullie nooit op zouden komen. Kunt u een verhaal vertellen over een periode waarin een conservatieve benadering van de IT-infrastructuur in de onderwijssector een unieke uitdaging vormde en hoe u deze heeft aangepakt?
Ja, dat was een heel lange vraag. Goed. En ik denk, als we het hebben over conservatieve houding van IT, dat zie je eigenlijk in alle industrieën, niet enkel in onderwijs. En als je achterliggend gaat kijken, dan heeft dat vaak ook wel gewoon te maken met een soort skillset die verandert en die nieuw is in wat dan de nieuwe manier van werken wordt genoemd. Misschien als we het hebben over onderwijsinstellingen en de gesprekken die ik dan tot dusver heb gehad rond data, dan zien we eigenlijk de trends of de technologie die nu nog gebruikt worden, dat vaak approaches zijn of technologieplatformen die vroeger meer gestandardiseerd waren. Grote centrale data warehouses, waar dat er een centraal IT-team verantwoordelijk is voor en het connecteren van de data, en het opkuisen van de data, en het data serveren in een rapport naar eindgebruikers. En dat geeft natuurlijk een gevoel van controle, maar dat schaalt heel slecht op basis van de vragen die interne klanten dan hebben, dus departementen, et cetera. We zien nu andere methodieken, en dat zien jullie ongetwijfeld ook, waar we meer naar self-service gaan werken, dataplatformen die iets makkelijker schalen, die de compute en de storage van elkaar ontkoppelen, voor kostredenen, maar ook voor andere doeleinden. En het belangrijkste daar steeds is altijd, dus je moet die mensen meenemen in het verhaal, zodat zij met 100% zelfvertrouwen weten dat zij niet vervangen worden door die nieuwe technologieën, dat zij nog altijd een uitermate belangrijke rol spelen in het dataplatform van de toekomst. Desondanks dat misschien zelfs de programmeertaal, hoe je interageert met je dataplatform, anders is. En ik denk dat daar ook het hele generative AI verhaal versterkend kan werken om die personen om te leiden of om te scholen van wat ze vroeger deden naar nu de nieuwe dataplatformen.
De nieuwe dataplatform, dan doe je ongetwijfeld op Fabric. Hoe zie je die evolutie?
Toen ik in de DTNA-rol was gestart, was Fabric nog heel intern, dat andere benamingen, et cetera, et cetera. Daar hadden we Azure Synapse Analytics en Azure Databricks, waar we voornamelijk op investeerden. Maar ik denk dat er met Fabric nu een heel mooie oplossing is gekomen voor bedrijven die nu eenmaal door het feit dat data professionals niet zo breed in de markt verkrijgbaar zijn. Voor bedrijven die, of onderwijsinstellingen in mijn geval nu, die een heel sterk BI-type mindset hebben, maar die nu toch met diezelfde mensen iets meer willen doen op alle andere domeinen waar je normaal andere personen voor nodig hebt. Denk aan data scientists, data engineers en dat soort zaken. Vaak bij onderwijsinstellingen stopt het redelijk snel na 1-2 personen. En ik denk dat Fabric, door al die personen in één omgeving te steken, een zeer, zeer sterke oplossing kan aanbieden. Het faciliteert ook enorm in cost forecasting, dus de voorspelbaarheid van de kosten van het platform, de schaalbaarheid van het platform met verschillende workspaces. En dan voornamelijk ook het wegnemen van het schrijven van ETL-processen. Met shortcuts, mirroring, neemt Microsoft al een heel deel van code die je normaal zelf zou moeten schrijven. En logica die je zelf zou moeten bedienen, neemt die op zich. Zodat er puur gefocust kan worden op de waarde halen uit die databronnen. En uit dat voor onderwijs echt fantastisch is.
Ja. Maar jullie kijken, nu hebben we gekeken vanuit een bril vanuit hoe kan Microsoft een rol fungeren naar de hogeschool zelf toe. Maar richting studenten, is daar ook een strategie dat jullie zeggen bijvoorbeeld, wij voorzien een bepaald budget dat studenten zelf een Fabric tijdens een opleiding.
En dat is interessant, want ik denk dat soms de brug tussen wat er aangeleerd wordt tijdens de studie door professoren, leerkrachten, met IT soms, die brug kan nog in vele gevallen wel beter gemaakt worden. En dan de vraag is, hoe kan dan de IT-organisatie, de organisatie waar we nog vaak heel vaak mee spreken, hoe kunnen zij ook een faciliterende rol zijn om diezelfde technologie die zij gebruiken ook beschikbaar te stellen voor studenten? Ik denk dat binnen Fabric, maar ook binnen Azure, zijn er heel elegante manieren om ook zo'n tijdelijke omgevingen met de juiste policies en restricties en kostcontrol ook naar studenten te brengen. Maar ik denk dat dat wel een grote opportuniteit is nog. En het is een opportuniteit die verschilt van richting tot richting, heb ik het gevoel. Want soms is gewoon fundamenteel onderzoek of een wiskunderichting op de hogeschool of op de universiteit heeft dat soms ook geen nood aan een moderne dataplatform of een enterprise technologie. Maar natuurlijk, als je als universiteit of hogeschool je leerlingen ook wilt laten voelen of wilt laten proeven hoe een enterprise omgeving eruit ziet, waar dat zij na hun studie terecht gaan komen via consultingbedrijven zoals die van jullie, of bij de bedrijven zelf, dan is dat wel zeer waardevol. Ik denk dat we daar architecturaal kunnen assisteren over hoe je dat zou kunnen faciliteren als IT-organisatie, als u als IT-organisatie ook super sexy maakt. Ja. Hoe fantastisch zou het kunnen zijn als je de studenten hun een thesis kunt laten schrijven over hoe dat zij denken dat de IT-omgeving van de universiteit kan verbeteren. Ik denk dat dat fantastisch zou zijn. En dan is er ook nog het andere aspect rond hoe krijgen we hoe zorgen we dat studenten de juiste skillset heeft om de markt te betreden? Dat is een vraagstuk, denk ik, dat universiteiten en hogescholen zichzelf continu stellen. En daar gaan we ook significant meer in investeren, expliciet op AI. En hoe dat we professoren, directieleden, studenten klaar kunnen maken voor die nieuwe Age of AI.
En ook meer de businessrichtingen, denk ik, aan zeggen. De mensen die dan uiteindelijk de Power BI-omgeving gaan gebruiken.
En dat is een interessante wat je aanhaalt. Want veel businessrichtingen, ik denk de productiviteit of de collaboratietools in de businesswereld zijn nog altijd PowerPoint, Excel, meer en meer Power BI, wat goed is voor automatisatie. En ik denk dat er een verantwoordelijkheid ligt bij business schools, bij universiteiten, hogescholen, om als zij studenten opleiden voor de functies van de toekomst, dat zij die ook de juiste AI-skills meegeven voor de functies van die toekomst. dan zou je dat kunnen denken over hoe fantastisch zou het kunnen zijn als je die studenten al toegang zou kunnen geven tot de copilots in Excel, de copilots in PowerPoint, copilots in Power BI, zodat zij er alleszins mee kunnen experimenteren in een veilige omgeving. Want we zien dat ook in de bevragingen van bedrijven. Er zijn... Hoeveel was het? Het werd mij gisteren verteld, dus neemt het mij niet kwalijk. Maar het was dus, denk ik, van een 66% van de bedrijven die we bevraagd hebben, zouden eerder iemand aannemen met minder skillset op de job zelf, maar met AI-skills, dan omgedraaid. Wat wel een duidelijk signaal is, denk ik, voor scholen ook om daar iets mee te doen.
Je bent nu zelf actief geweest in één maakindustrie en dan nu in de onderwijssector. Wat zijn eigenlijk de grootste verschillen in hoe deze sectoren eigenlijk omgaan met data en technologie?
Op zich heel veel verschillen, maar ook veel gelijkenissen. Ik denk, we hebben het budgetstukje al een keer aangehaald. Dat is een heel groot verschil, waardoor dat de gesprekken ook anders zijn. En dat vind ik heel fijn, want dat is heel uitdagend ook. Nu, mijn onderwijsinstellingen gaan echt over kostoptimalisatie vanaf de start. Je krijgt dan vaak vragen die je echt uitdagen om ook je eigen technologie beter te leren kennen. In de privésector, in de maakindustrie, heb je vaak heel competente mensen die een datateam vormen, een infrastructuurteam, die doorgewinterd zijn in die technologie en die basisvragen misschien niet meer gaan stellen, waardoor dat je meer discussies kan hebben over hoe dat de toekomst eruit ziet, innovatie, nieuwe features, en et cetera, et cetera. Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is, denk ik, het moment waar je instapt op de conversatie als het over technologie gaat.
In een vorig gesprek had jij ook aangehaald van het ook bijvoorbeeld zo die sociale impact, die dat je dan eigenlijk meer hebt bij onderwijsinstellingen. Dat vond ik ook wel een heel mooie. Is dat dan iets waar dat de maakindustrie totaal niet naar streeft?
Ja, de impact neemt een andere vorm aan. In onderwijs ben je natuurlijk direct bezig met de mensen van de toekomst, dus met jongeren en hen een betere onderwijsbeleving kunnen doen ervaren met onze technologie, gedreven door de onderwijsinstellingen, is natuurlijk zeer mooi. Ik denk in de maakindustrie gaat het alsnog over welzijn van de werknemer, maar gaat het veel eer ook over duurzaamheid van de industriële activiteiten die zij uitvoeren. En dat was op zich ook wel heel tof, want dan ga je echt kijken naar bijvoorbeeld dataplatformen die operationele data binnentrekken om zo bij te staan aan de duurzaamheidsrapportages die nu vereist zijn vanuit de EU bijvoorbeeld. Maar ook over die ook inzichten geven uiteindelijk aan bedrijven over hoe dat zij hun eigen ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Dus impact in beide industrieën. Ik denk, de vorm van de impact is misschien net iets anders. Maar again, dat is super leuk om dan weer een nieuwe hoek van impact te leren kennen.
Hoe zie jij eigenlijk de rol van hoe zie Microsoft of jezelf misschien ook al in je ervaring de rol van een technologiepartner of implementatiepartner in onder andere het implementeren van nu de nieuwe oplossing Fabric of ook eigenlijk voorgaande oplossingen?
Ja, dat is superbelangrijk. Buiten dat wij een platformbedrijf zijn, zijn wij ook een partnerbedrijf waar dat wij heel nauw samenwerken met bedrijven zoals DataSense en de Kronos Groep. Om die visie die Microsoft heeft en die support die wij willen aanleveren met onze platformen, daadwerkelijk een realiteit te maken met onze klanten. Dus wij kunnen enkel maar onze platformen schalen via bedrijven zoals die van jullie. Daardoor is een heel goede relatie en ook een heel goede samenwerking cruciaal vanuit dat perspectief.
En hoe zetten jullie daar vanuit Microsoft bijvoorbeeld op in?
Net zoals dat wij accountteams hebben die onze klanten direct assisteren. Als zij een 1-op-1 connectie willen met Microsoft, hebben wij dat ook voor partners. We hebben partner-accountteams die samen met partners digitale strategieën uittekenen. Die zorgen dat consultants ook de juiste skills in huis hebben via trainingen, et cetera, over onze technologieën. Zodat onze partners altijd de experten zijn die klanten kunnen assisteren waar dat Microsoft direct misschien niet de resources voor heeft.
Hoe denk je dat generative AI over 5 jaar invloed zal hebben op de manier waarop bedrijven omgaan met hun data?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. En dat is een moeilijke vraag omdat het echt waanzinnig snel gaat. Dus wat er de voorbije jaar, twee jaar nu aan innovatie is geweest, is fantastisch. Ik denk, dat werd zeer hard gevoeld in hoe snel dat de agenda volliep met gesprekken die we met onze usual suspects, de IT-organisaties binnen bij onze bestaande klanten konden hebben. Maar dat verspreidde zich ook naar opeens helemaal andere departementen bij klanten die daarvoor niet echt actief bezig waren met te denken over hoe dat generative AI of hoe dat technologie hun zou kunnen helpen om meer productief te zijn, beter resultaten te doen, meer data gedreven enzovoort. Plus er waren zelfs klanten die niet op de Microsoft radar stonden, die ook naar ons kwamen voor advies. Dus vanuit dat perspectief, denk ik, waar dat de ogen van zijn opengegaan, was de integratie van AI in de platformen en de technologieën die die persoon in specifiek al gebruiken, het meest impactvol. Iemand die veel in Excel zit, die Copilot voor Excel demo's voorgeschoteld kreeg, dat was super impactvol. Want daar raakt de persoon direct bij hoe dat hij momenteel werkt. Dus ik hoop dat binnen 5 jaar de systemen die nu in de markt staan, Microsoft-platformen, platformen van andere bedrijven, echt die generative AI-capabilities heel sterk hebben verweven in wat dat ze momenteel aanbieden. Om die personen met hun eigen expertise echt volop te assisteren in productiviteit binnen hun eigen expertise-domein en de tools die daarvoor gebruikt worden. Nu, ik denk wat heel interessant is, maar dat zijn onderzoeksdomeinen die nu bezig zijn, is de vragen small language models versus large language models, veel kleine small language models of large language models die samenwerken aan één groter doel, dus multi-agent. Vorige week een podcast geluisterd van Microsoft Research over large action models. Modellen die dus niet enkel de capabilities hebben zoals we die nu kennen in large language models, maar die ook actie kunnen ondernemen en feedback kunnen ontvangen van de wereld die zij ervaren. Multimodaliteit. Niet enkel de zintuigen die, zoals wij die kennen, spreken, kijken, horen, maar ook modaliteit die bijvoorbeeld eigen is aan de maakindustrie, bijvoorbeeld een sensor op de loopband, wat ook een modaliteit van data is. Modaliteiten van hoe dat wij hier nu zitten aan deze tafel, hoe kunnen die worden meegenomen in het antwoord dat zo'n AI-model teruggeeft. Maar daar kan ik alleen maar vraagtekens bij stellen waar dat we daar gaan staan binnen 5 jaar. Maar ik denk dat we impressionante resultaten gaan zien.
Ik ben alvast heel benieuwd en ik denk wij allemaal hier wel. Dan, welke technologische trend volg je momenteel echt op de voet? En hoe verwacht je dat deze in de toekomst van jouw sector, hoe dat zal beïnvloeden?
Ik denk de 2, als ik er 2 mag zeggen.
Allee, dan 2.
Goed. Maar ik ga de brug bouwen tussen beiden, dus het wordt 1. Nee, dus ik denk ongetwijfeld alle ontwikkelingen binnen AI. Zeker met de impact dat zou kunnen hebben op onderwijs. En al zijn verschillende personas, de onderwijsinstelling als organisatie, professoren en hoe tijd terug te winnen voor professoren om beter les te kunnen geven. En dan de student aan zich. En dan alles security en cybersecurity. Naarmate dat alles meer en meer digitaal wordt, zien we ook dat onderwijsinstellingen de meest aangevallen industrie zijn van alle industrieën. Net door de iets lagere maturiteit en investeringen in de juiste infrastructuur, maar ook door de gevoeligheid van de data die onderwijsinstellingen tot zich hebben, waar dat dus inherent een bepaalde waarde aan kan worden gekoppeld door mensen met slechte bedoelingen. En de brug tussen beide zou dan zijn, omdat net zoals data professionals, ook security professionals zeer, zeer schaars zijn in de markt, is over hoe kunnen we al die signalen die elk technologieplatform, van Microsoft, niet van Microsoft, in de cloud, niet in de cloud, hoe kunnen we die signalen gaan verwerken en vroegtijdig bepaalde aanvallen van mensen met slechte bedoelingen kunnen gaan detecteren. En daarop gaan reageren. En ik denk dat AI in zijn vorm van detectie, maar ook in zijn vorm, misschien toekomstig, voornamelijk van reactie, heel veel kan bijdragen daar.
We gaan afsluiten met nog één vraag van onze Dalai Lama. Want de Dalai Lama zou de Dalai Lama niet zijn indien hij niet zou afsluiten met een spirituele vraag.
Perfect.
Wie zou Jochem Klaas zijn als hij niet voor Microsoft zou werken?
Dat is een heel goede vraag. Als ik mijn gedachten wil verzetten van werk, dan is ofwel sport ofwel koken iets waar me echt helemaal kan meesleuren in het niet-Microsoft-verhaal. Dus ik denk dat ik dan toch mijn eigen restaurant zou openen.
Amai.
Ik weet niet of ik zelf in de keuken zou staan of dat ik mee gerechten zou willen bedenken of in wat soort vorm dat zou krijgen. Maar ik denk dat dat wel iets is wat ik achterna zou gaan. Met risico natuurlijk altijd. Als je iets heel tof vindt en dat wordt je werk, vinden dat dan nog altijd heel tof. Dus ik hou het graag gescheiden nu. Maar ik denk, als ik nu een carrière switch moet maken, dan zou ik dat wel eens durven exploreren.
In welke keuken?
Ik ben wel voor traditionele keuken. Okay. En daar misschien in vernieuwen, zoiets.
Ah ja, dus wat de nieuwe Armin Duvel eigenlijk.
Bijvoorbeeld.
Sorry, ja, de referentie is een brasserie in Antwerpen. Nee, oké, okay, goed. Ja, dan wens ik je vooral nog heel veel kookplezier. En vooral dat het nog voorlopig plezier wordt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt Jochem, Bart en uiteraard aan onze Dalai Lama. Wil je meer weten? Surf dan zeker naar onze website datasense.be en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw dataoplossingen naar een hoger niveau te tillen. Tot de volgende keer!